Zo, ik mag u de groet overbrengen. De gemeente uit Papendrecht. Leuk, ik heb een paar keer schuilplaats zien staan. In de liederen. Onze gemeente heet Schuilplaats. Dus ons is het wel eens leuk. We zingen een lied van ik mag in uw schuilplaats zijn. Ik mag bij u schuilen. En dat spreekt dan wel heel erg aan. Gemeente wenst u zegen en vrede toe. In het bijzonder onze voorganger Eduard en Hans Kloosterman kennen jullie. Ik kreeg een speciale opdracht. En soms doet Hans dat bij mij een beetje om te plagen. Hij zegt, joh, je moet... Maar eens moet je even een huk geven. Nou ben ik helemaal geen hukker. Hij zegt, maar dat moet je doen. En ik heb het gedaan. Ja. Goed, Palmpasen vandaag. Palmpasen, daar werd de Heer Jezus, die werd met gejuich binnengehaald. Ze zagen in hem een grote koning. En ze denken, nu gaat het gebeuren, nu worden we bevrijd. Zijn we van die ellendige Romeinen af. Het meest vreemde is dat we ook in de lijdenstijd zitten. Sommigen noemen het een lijdensweek. Sommige mensen hebben het over 40 dagen. Die gebruiken die tijd ook om te vasten. Wie weet is het wel 3 jaar. Na zijn doop. Soms als je daar even je bril voor opzet. En als het ware dat thema beetpakt. Het lijden wat Jezus ondergaan is. Dan krijg je steeds meer respect eigenlijk voor wie hij is. En wie die is geweest. Al die tijd. Ik ga met u een bijbelstukje lezen. Niet populair. Dat zeg ik maar alvast. Misschien niet eens meer echt actueel. Of juist wel. Het begint helemaal niet leuk. Helemaal vanmorgen niet. En één ding wil ik u ook van tevoren zeggen. Marines en ik hebben nooit van tevoren voor een dienst enige afspraak van, joh, Ab, zou je daarover willen spreken? Of dit, of dat leeft in de gemeente. Als u zich aangesproken voelt, dan mag u misschien wel bij mij komen. Maar ik geloof dat de Heer Jezus toch deze boodschap vanmorgen in uw midden legt. En ik ben lekker onwetend. Dus misschien dat ik sommige gevoelige dingen zal noemen. Dat kan zomaar gebeuren. Maar ik heb even staan twijfelen. Ik ben een man die houdt van veranderingen. Ik hou van plotselinge nieuwe dingen. Ik hou van uitdagingen. Ik heb me voorgesteld, stel je nou eens voor, dat we eerst naar deze woordverkondiging hadden geluisterd. En we hadden daarna deze toewijdingsliederen gezongen. Nou, u mag straks daar misschien wel over nadenken van, tja, hoe had ik dan die liederen gezongen? Prachtige liederen, dankjewel. Muziekgroep voor het heerlijke zingen wat we konden doen. Het waren liederen van aanbidding en zeker heel veel toewijding zat erin. En zeggen, de Heer Jezus is het alleen. En afijn, we hebben zulke mooie woorden gezongen. En terecht, Karin, hè, van menen we dat? Menen we wat we zingen? Dringt het tot mij door. U mag met mij opzoeken het boek Efeze. Geschreven door Paulus aan die gemeente. Ergens had Marines toen afspraken voor dit jaar. Had hij gezegd van, Ab, het is dan een mannenweekend. Dus er zullen weinig mannen zijn. Mannen die er zijn, dankjewel dat jullie er zijn. Toch een beetje... Hij zegt, er zullen waarschijnlijk meer vrouwen zijn dan mannen. Dat maakt helemaal niks uit. Efeze hoofdstuk 5. En ik lees vanaf vers 22. En dan komen we al in die tekst terecht. Die je van alles oproept. Toch zeker in de zaal met alleen vrouwen. Moet ik dadelijk... Oh nee, ik heb mijn jas al aan. Die hoef ik niet te pakken. Nou, ik ben wel wat gewend. Inmiddels. Ik wil vragen of jonge mannen en jonge meisjes, jonge vrouwen ook goed willen luisteren. Want niet denken van, oh, het gaat over het huwelijk, staat erboven. Nou, ik ben nog niet getrouwd, dus ik hoef niet te luisteren. Dat is nog ver van mijn bed. En sommige dingen is goed om daar op voorbereid te zijn en over na te denken. Daar staat: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Wat een woord. Goeie opening, hè? Toch zeker in deze tijd. Want de man is het hoofd van de vrouw, zo ook als Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, en jullie zijn er dan niet voor niks vanmorgen. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Nou komt er toch wel wat hoor. Zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en hij koestert het. Zoals de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En toch eindigt hij daar weer mee. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Laten we daar een zegen over vragen. Heer Jezus, we hebben dit gelezen. En ja, het roept eigenlijk gelijk ook weer dingen bij ons op. Het roept dingen wakker. Het roept ja, tegenstand op. Heer, u kent ieders leven van ons persoonlijk. Grote God, we willen om die genade vragen dat uw Heilige Geest ja, uw woord mag bevestigen en waarheid mag zijn. Heer, we spreken mensenwoorden. Ik ben een mens. En we geven die genade dat uw Heilige Geest bijzonder werkzaam mag zijn in jong en oud, zoals we hier zijn. Vanmorgen, want u wist het, wie hier zal zijn. Amen. Ja, waarom lees ik eigenlijk dit stukje? Hoofdzakelijk omdat ik ja, bepaald werd bij vers 32. Waar Paulus aan de gemeente schrijft. Dit geheimenis is groot. Hij spreekt er heel duidelijk over het huwelijk. En over het huwelijksleven. Hij zegt, maar dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En dat heeft me eigenlijk eventjes stilgezet. Ik denk, hé. Hij heeft het over het huwelijk en geeft er best heel wat wijze raad in. Hij heeft er ook zijn doel mee om daar aandacht aan te geven en aandacht voor te vragen. Hij zegt, maar ik wil het aan iets hogers koppelen. Ik wil dat jullie een beeld hebben over het huwelijk. Maar jullie dragen ook een beeld uit. Want het gaat eigenlijk om Christus. En het gaat ook om de gemeente. En daar mogen we van doordrongen zijn. Ja. Hij haalt de uitspraak aan van Adam. Toen Adam zijn vrouw Eva voorgesteld kreeg. Wat een moment moet dat zijn geweest. Heel lang in zijn uppie gelopen. Op zoek geweest van wie past er nou bij mij? Weet je wat leuk is? Ik ben altijd al ver van tevoren op het terrein van opwekking. Om alles klaar te zetten en te bouwen. De meeste van jullie weten dat wel. Vrijdagavond. Een grote tent op het grote plein. Ik kan er met plezier naar kijken. Er loopt steeds stelletjes jonge meiden. Die lopen zo. En er loopt stelletjes jonge jongens en die lopen zo. Vrijdagavond. en ze kijken naar elkaar. En ja, ze zeggen van alles over wat ze tegenkomen. Kijken van, ja, wie zijn er, wat is er, wat is leuk, wat is aardig. En Adam die zegt daar, als hij even ontmoet, dan zegt hij, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Met verbazing zegt hij dat. Weet je wat leuk is? Mag je wel onthouden voor op school. Adam die zei niet van, dit is nou haar van mijn haar. Dus ze stamden niet af van de apen. Want wat zag hij? Hij zag vlees. We weten toch wel dat ze niks aan hadden toen. Maar hij zegt niet, dit is haar van mijn haar. Dus ze stammen niet op van de apen. Ja. Adam had het toch makkelijk, hè. Er waren geen andere vrouwen. Hij hoefde niet te kiezen. Er was er maar één. Weet je wat nog makkelijker was? Hij had ook geen schoonouders. Had hij ook niet. Dus wat dat gaat, zitten wij wel in een slecht hoekje, toch? Of niet? Ja, daar is eigenlijk heel wat over te zeggen. En die Adam, die gaat toch wel iets heel wonderlijks neerzetten. Terwijl hij geen ouders heeft, even geen ouders heeft, zegt hij, als hij zijn vrouw tegenkomt, dan constateert hij gelijk iets wat eigenlijk heel raar is. Hij zegt, daarom zal een vader of zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en hij zou zijn vrouw aanhangen. Je ziet hier dat eigenlijk Adam een profeet is, want die gaat iets profeteren over iets wat hij nog nooit gezien heeft, wat nog nooit meegemaakt heeft, eigenlijk nog nooit van gehoord heeft. Maar hij is zo onder de indruk van die vrouw, dat hij wil niks liever als zich aan haar hechten. Helemaal eens zijn met hen. En hij zegt ook, ze zullen tot één vlees zijn. Vader en moeder verlaten. Paulus die zegt, ik geef jullie wat richtlijnen voor het huwelijk, het huwelijksleven, om man en vrouw te zijn, maar omwille van Christus en de gemeente. Want, ik weet niet of we dat allemaal zo beseffen, komt misschien een beetje, mijn dochter heeft gezegd, pa, ik ga 9 juli trouwen. Dus is in ondertrouw. Wij zijn allemaal in ondertrouw. Wij zijn allemaal, u bent in ondertrouw. Allemaal. Ook als je nog niet getrouwd bent. Waarom? De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om uiteindelijk, dadelijk aan het einde der tijden, om verenigd te zijn zoals eigenlijk een man en een vrouw helemaal één zijn en een grote bruidsmaaltijd zal zijn. Dat hij als het ware zijn bruid kan omarmen. Hij is naar aarde gekomen om u te zoeken, zoals die jongens en die meisjes aan het zoeken zijn van wie zou het kunnen zijn. De Heer Jezus heeft bewust een keuze gemaakt om het vaderlijke huis in de hemel, snap u het? Wij verlangen ernaar om daar te zijn. We kunnen ons niet voorstellen hoe het is. De Heer Jezus heeft beslist om die heerlijkheid, die macht en die majesteit die hij bij de Vader had, om dat te verlaten en naar de aarde te komen. Hij heeft zijn heerlijkheid achtergelaten. Heeft Adam geprofeteerd over Jezus? Dat hij zijn vader zou verlaten? Ja, vader en moeder verlaten. Die Jezus heeft ook zijn moeder verlaten. Toch? Kent u die uitspraak bij de bruiloft te Cana? Dat eigenlijk de Maria, zijn moeder, eigenlijk tegen hem zegt van ja, er is geen wijn. En dan zegt hij, wij vinden dat wel een moeilijke uitspraak van Jezus, zegt hij, vrouw, wat heb ik met u van doen? Hij neemt afscheid ook van zijn moeder. En dan, ik heb met een hemelse vader te maken en ik heb zijn wil te volbrengen. Ja. Dan gaat hij eigenlijk gelijk een weg van lijden in. Herinnert u maar, de eerste preek die hij houdt in de synagoge was gelijk tegenstand. Ze moesten hem niet. Ze denken, wat? Joh, we kennen je broers en je zussen, joh. Wie denk je wel dat je bent? Juist de gelovigen, juist de gelovige leiders, die altijd hebben verteld van het boek staat vol, er komt een Messias. De beloofde die komt. God heeft het beloofd. Zie er naar uit. Verwacht hem. Die moesten hem niet. En ze hebben hem 3 jaar lang ook niet met rust gelaten. Altijd maar gezocht van wanneer kunnen we hem pakken op enig woord wat hij spreekt of op enige handeling waar hij op spreekt of op handelt. Mensenmassa, hij had op een gegeven moment wel 7000 volgelingen, alleen al mannen. Kunt u zich dat voorstellen? Wat voor een grote groep mensen dat is geweest. Waarom volgden ze de Heer Jezus? Om hem? Nee, zegt de Heer Jezus, ze volgen mij om het brood wat ik geef. Ze worden verzadigd van brood en ze denken, dat is makkelijk. We hebben een heer, we hebben een rabbi, die haalt gewoon ergens brood vandaan en er is genoeg. En als we maar blijven volgen, dan wordt er voor me gezorgd, dan is er genoeg. Zijn eigen broers moesten hem niet. Ik weet niet hoe ver of dat u dat heeft meegemaakt, dat als je wederom geboren wordt, als je tot geloof komt en je gaat dingen anders inrichten in je leven en je gaat rekening houden met bepaalde zaken, dat wordt niet gerespecteerd door je broers en je zussen. En soms zijn ze allemaal en soms niet allemaal. De Heer Jezus heeft niet alleen maar een lijdenstijd gehad van 40 dagen. Hè? En niet alleen maar hier heel, heel sterk van 7 dagen. We komen een moment tegen dat de mensen eigenlijk, en eigenlijk de, toch hoofdzakelijk wel de fariseeën en de schriftgeleerden, dat ze hem wilden stenigen. Ze wilden hem een keer van de berg afduwen. Dat alles, mannen, jonge mannen, dat alles omdat hij u en ons voor ogen had. Is het gemakkelijk om getrouwd te zijn? Paulus die zegt ergens, mannen, als je geen vrouw hebt, zoek er geen. Nou, ik heb er 1 gevonden en ik geniet ervan. Meer dan 40 jaar getrouwd zijnde. Ik vind het heerlijk en ik denk dat God daar geen fout in heeft gemaakt om haar aan mij te schenken. Waar ik naartoe wil gaan, is eigenlijk als man en als mannen naar te kijken van hoe heeft Jezus het nou uiteindelijk voor elkaar gekregen dat wij, zoals we hier zijn, nuchtere Nederlanders, een groot aantal zal in ieder geval getrouwd zijn, een ander aantal die heeft misschien verlangen om te gaan trouwen, is naar het voorbeeld van Jezus te kijken hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Dat nu, 2000 jaar later, u en ik hier zitten, hem geloven, hem willen aanbidden, hem willen dienen en hem willen toelaten in ons leven. Hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, wat hij daar eigenlijk voor een prijs voor heeft betaald. Nou zeker, en ik weet niet wat het zwaarste weegt en in zijn voorbeelden weegt, zeker het verlaten uit de hemel vandaan om zijn heerlijkheid achter te laten. Als pa een grote Mercedes had, wil niet zeggen dat jij er een hoeft. Wie weet heb je een mooie Sparta. Het zit hem daar niet in. En het lijkt soms vreemd en toch is het soms zo moeilijk om je achtergrond achter te laten. Ja, maar bij mij thuis deden we het altijd zo. Waren we gewend. Ja, maar dat zegt de vrouw ook. En soms is dat compleet anders. Ja, maar bij ons? Nou, breng dat eens maar eens bij elkaar. En ik richt me een beetje tot de mannen, maar voor de vrouwen geldt hetzelfde. Ik meen dat Psalm 95 is, waar ook de koningsdochter het huis van haar vader verlaat. Het valt mij op, hè, in daar waar huwelijken niet zo best lopen, dat heel veel mannen, maar ook heel veel vrouwen, raadgevers gaan zoeken. En dat vaak ook in de wereld zoeken. bij collega's, bij ongelovigen, bij familieleden. En nou, ik zit vaak tussen mannen in natuurlijk. Als ik dan die raadgevingen hoor, dan denk ik, als ik daar mijn huwelijk mee zou moeten redden of in stand moeten houden, dan bakken we er helemaal niks van. Want ze sturen je vaak de verkeerde kant op, helemaal weg. Ga je naar een psycholoog? Nou, 999 keer van de 1000 keer zeggen ze, joh, ga scheiden, joh, dan ben je van de ellende af. Dat kan je niet aan. Zo hoor je niet behandeld te worden. Zo moet je niet leven. Joh, doe gewoon scheiden, ben je er vanaf. Ja, allemaal je eigen stukje. Verlaat ik dan mijn ouderlijk huis? Verlaat ik de heerlijkheid waarin ik leefde? Verlaat ik mijn eigen wil? Verlaat ik mijn eigen denken? Wat bijzonder gevaarlijk is dat we ons eigen ik hebben. En dat we die eigenlijk heel vaak een grote mond geven. En heel vaak heel veel voorrang geven in ons leven. Dat we onze contacten met onze vrienden heel belangrijk vinden. De Heer Jezus is hem weggegaan. We zelfs, twee van zijn trouwe vrienden. De een heeft hem verraden. De ander heeft zelfs gezegd, ik ken hem niet. Dan komen we heel dicht naar Pasen toe. Dan komen we in die Lijdensweek terecht. Ben ik bereid om mijn vrienden op te geven omwille van mijn vrouw? Vrouwen, zijn jullie bereid om de waardering, de aandacht van andere vrouwen, misschien van andere mannen, op te geven omwille van je eigen man? Lijkt haast onmogelijk. De Heer Jezus is hem weggegaan waar hij uiteindelijk zijn laatste dagen helemaal compleet verlaten was. Zelfs die andere 10 discipelen. Uiteindelijk hebben ze hem ook verlaten. Niet te geloven. Zijn wij als mannen bereid om eigenlijk helemaal alleen te komen staan? Dat heel de wereld eigenlijk zegt van, joh, Ab, wat doe je nou? Je bent toch niet gek, zeker? Laat jij je vrouw regeren, laat jij je vrouw de dienst uitmaken, want ze hebben soms zo'n heel ander beeld ervan. Ik denk dat het ook heel gevaarlijk is om dingen uit je huwelijk, om die met anderen te delen. Let er goed op wie je raadsheer is. En dan vind ik eigenlijk een gigantisch, indrukwekkend voorbeeld wat de Heer Jezus heeft gegeven. Hij heeft werkelijk alles achtergelaten voor u en voor mij. Ja, maar ja, Jezus was de Zoon van God. Hij liep over water. Hij zei tegen de storm, wees stil. Hij raakte mensen aan of hoefde maar op afstand een genezing uit te spreken en het gebeurde. Ja, Jezus had het eigenlijk maar makkelijk. Hij veranderde brood en dat vermenigvuldigde hij. Hij veranderde water in wijn. Nou, we moeten ervoor oppassen dat we, en daarom is misschien een 40 dagen tijd en een lijdensweek wel eens goed om duidelijk bij neer te staan. En bij stil te staan. De weg die de Heer Jezus is gegaan was geen makkelijke weg. Hij heeft daar ook zijn strijd in gehad. En als we Gethsemane vergeten, vergeten we een heel belangrijk punt. De Heer Jezus roept aan het kruis, roept hij uit, het is volbracht. En het lijkt wel of dat hij daar eigenlijk kon uitroepen dat wat hij gewonnen heeft in Gethsemane. Want daar komen we verbazingwekkend stukje tegen. De Heer Jezus heeft altijd de wil van de Vader gedaan. Hij zegt ook, wat ik mijn Vader zie doen, dat doe ik. Wat ik van mijn Vader hoor, dat spreek ik. En daar niets buiten. in Gethsemane. We zijn bijna aan de dag dat we daaraan denken. Daar kom ik tegen dat de Heer Jezus eigenlijk tegen de hemelse Vader zegt van, waar ik nu voor sta, dat is eigenlijk niet mijn wil. Vader, als het mogelijk is, laat alstublieft deze beker aan mij voorbij gaan. Daar zie je dat de Heer Jezus als het ware zegt van, ik sta nu voor een punt. Diepste punt in mijn leven. En dat vertelt ook dat hij mens is geweest zoals u en ik. Mannen en vrouwen. En hij zegt van, eigenlijk kan ik dit niet aan, Vader. Hij heeft daar geworsteld. En het mooie is, wat in hem zat, een hele sterke wil om te zeggen van, maar, Vader, uw wil zal geschieden en niet de mijne. En we zeggen dat makkelijk. En soms lopen we het gevaar, als we dingen uit ons hoofd kennen, dat onze Vader zo uit ons hoofd kennen, dat we die regel heel makkelijk bidden, hardop bidden. En daarin ook zeggen van, Vader, maar uw wil zal geschieden. De Heer Jezus heeft alles gegeven voor u en voor mij. Waar geef ik alles voor mijn vrouw? Ik kwam een mooi stukje tegen in het blad Visie. Ik denk vorige week of twee weken geleden. Emiel Raterband, wie heeft dat gelezen, dat stukje? Ja, is hij in uw ogen minder of meer geworden? Ja, hè? Die het lef heeft, hè? Want dat is een bekende Nederlander. Het lef heeft om te zeggen, ik heb mijn vrouw vernederd. Ik heb haar zo tekort, zijn eerste vrouw, zo tekort gedaan. Ik heb haar, wat zei hij, afgebrand, hè? Heeft hij gebruikt dat woord. Ik heb haar afgebrand en hij heeft er zo'n spijt van. En hij heeft met tranen in zijn ogen dat eigenlijk ook gezegd in dat interview. Hij zegt, en ik heb het beleden en ik heb om vergeving gevraagd en hij heeft het gekregen. En dan denk ik, zo man, je bent in mijn ogen groter geworden. En wat wij vaak niet willen, daar hebben mannen problemen mee, misschien iets meer als vrouwen. Dat willen wij niet. Wij willen niet vernederd worden. Dat is onze menselijke natuur. Die wil dat niet. Die wil groot zijn, die wil trots zijn, die wil complimenten ontvangen. Die wil geliefd worden door iedereen. En de een heeft het sterker dan de ander, misschien. Dat is onze menselijke natuur niet. Ik vond het knap van deze man. En er zit zo'n diep geheimenis in. En laat eens naar Matthäus gaan. Matthäus Evangelie. Waar heb ik dat opgeschreven, waar we dat kunnen vinden? Hoofdstuk 20. En dan gaat het over vers 22 en 23. Daar waar de discipelen die toch al een poosje met de Heer Jezus gewandeld hebben, onderling het erover hebben van oké, als Jezus koning wordt, wie van ons zal dan de meeste zijn in dat koninkrijk? Wie zal aan de ene kant van de Heer Jezus zitten en wie zal aan de andere kant van de Heer Jezus zitten? Wie zullen meeregeren? Wie zullen toch wel de belangrijkste zijn? Want ja, we zijn wel met z'n 12, maar er zijn maar 2 plekjes naast de Heer Jezus. En wie zullen dat zijn van ons? Dat is niet 1 keer gebeurd. Dat is wel meerdere keren gebeurd. Zelfs dat er een moeder kwam voor haar zoon om dat te vragen. Geen idee hebbende welke weg Jezus zou gaan en wat Jezus bedoelt. En vers 22, daar waar gevraagd is van mogen we aan de een aan de linker en de andere aan de andere kant zitten. Dan gaat hij Jezus een antwoord geven. Hij zegt, u weet niet wat u vraagt. Dan zegt hij iets belangrijks. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, oh, dat kunnen wij. En hij zei tegen hem, mijn drinkbeker zult u wel drinken. Met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zit aan mijn rechter en aan mijn linkerhand. Het is niet aan mij om te geven. Het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door de Vader. Ik heb net verteld in Gethsemane, daar bidt de Heer Jezus, Vader, als deze drinkbeker, dat de drinkbeker van helemaal mijn eigen ik, helemaal mijn wil, mijn idee, mijn gedachten, mijn beeld van hoe het moet zijn om te leven en als ik het op dit stukje betrek, om te zijn in een huwelijksleven, het beeld om te zeggen van niet mijn wil geschieden. Want ik wil, mag gekruisigd worden. Met een doop, dat is eigenlijk raar, want de Heer Jezus is toch gedoopt als hij dit zegt? Toch? Bent u dat met me eens? Ja, hè? Als de Heer Jezus dat zegt, dan is hij een paar jaar daarvoor, is hij al gedoopt. Een doop ondergaan. Doop is afleggen. Doop is sterven. Een doop is een heel ander, veranderd, nieuw leven beginnen. Dat is eigenlijk wat je ook doet als je gaat trouwen. Dan verandert je leven ook. Dan is het niet meer één. Geniet er maar van, zolang je alleen bent. Geniet er maar van. Want straks zijn het er twee. En dan ga je te maken krijgen met iemand met een karakter. En sommigen, daar zit een kop op. Ja, waar beginnen we aan? Kijk niet naar wat voor ogen is. Oh. Wat zijn er een mooie vrouwen op aarde. Tjonge, jonge. Toch? En als je naar hun ogen kijkt. Soms zie je daar niks moois. En dan zie je iets wat zo hooghartig is. Wat zo ijdel is. En natuurlijk, ja, dat is voor mij iets anders natuurlijk. Hè? Want ik wil ook wel zeggen dat er mooie mannen zijn hoor. Maar het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om, wat zit er in iemand? Ja, het is toch een beetje meer een vrouwenbijeenkomst, hè? Vrouwen, wees je ervan bewust, alsjeblieft. Jonge meisjes, jonge vrouwen, wees je ervan bewust dat je verleidelijk bent, gewoon. En of dat je nou voor de wereld knap, een mooi uiterlijk hebt, een mooi lichaam hebt, je bent verleidelijk. Ik heb me zitten ergernissen aan een vrouw die uitsprak, ze zegt, joh, ik heb een mooi lijf. En ik wil me ook mooi kleden en ik wil dat goed zichtbaar is. En mannen moeten maar gewoon hun handen thuis houden. Ze moeten daar vanaf blijven. Ze moeten zich beheersen. Maar als het winkelcentrum aankomt met een mooie auto, doet ze de deur op slot. En thuis, 's avonds, gaat alles op slot. Is dat niet kortzichtig? Dan moet je ook zeggen, laat die dief ook maar zijn handen thuis houden. Je moet van mijn spul afblijven. Moet hij ook. Maar de realiteit vertelt ons dat dat niet gebeurt. Wees je daarvan bewust. Als je complimentjes krijgt, let op waar het over gaat. Gaat het over jouw persoon of gaat het om hoe je eruit ziet? Wat willen ze van je? Andersom ook hoor. Maar mannen kunnen ook gemeen zijn. Weet je wat het gemeenste is ook wat er kan gebeuren? Als je afkraken. Doen ze dat meestal over je lichaam. Dat klopt niet aan je. Je haar is niet mooi. Je lijf is niet mooi. Het een is te veel en het ander is te weinig. En ze proberen je maar zo af te kraken dat je je eigen waarde verliest. En dan is het zo belangrijk dat je eigen waarde te vinden is in de Heer Jezus. Jouw waarde hangt niet af van wat mannen of jongens ervan zeggen. Jouw waarde hangt eraf van een Jezus Christus die ook voor jou gestorven is. En daar een prijs is gegaan en daar een weg is gegaan. Zo nederig, zo diep, zo verlaten. Is die knul, die man, bereid om dat te doen voor jou? Wij als gemeente houden van de Heer Jezus om het besef, hoop ik. En soms moet het benadrukt worden, mogen we er weer eens bij stilstaan. Besef wat Hij gedaan heeft als de Koning, de Koning, de Zoon van de levende God. Om hier naar deze ellende toe te komen. En daar zichzelf helemaal weg te cijferen. Als er iemand bereid is om dat voor jou te doen, kan je er misschien eens over nadenken van, het kon wel eens wat zijn om met hem zijn leven, mijn leven te delen. Mannen. Wie wil ik zijn voor mijn vrouw? Jezus die in Gethsemane zijn wil helemaal heeft weggelegd. Het was een moeilijk proces. Ik kan van meepraten zo over 40 jaar getrouwd zijn. En nu heb ik een vrouw uit miljoenen. Ik heb een hele unieke vrouw. Maar ja, zij komt uit een andere achtergrond. Zij heeft ook haar karakter en gelukkig een lief karakter. Weet je wat een van de mooiste dingen is? En mijn kinderen die vragen het wel eens aan pa en ma, hoe hebben jullie dat gedaan? Zonder meer om de Heer Jezus toe te laten in ons leven. Te zeggen van Heer, we willen u volgen en we willen u dienen. En het volgen en dienen van de Heer Jezus is niet alleen maar blijdschap, glorie, halleluja. Daar zitten heel wat punten in die heel zwaar zijn. Ook onderling. We hebben een keer op de bank samen gezeten. En ik ben nog steeds dankbaar voor dat moment. Dat we elkaar niet meer begrepen. Dat is heel raar. Ik kan u ook wel een beetje vertellen wat er aan de hand was. Mijn vrouw, die wilde iets met mij bespreken. En ik had het idee dat ze eigenlijk mij aan het beschuldigen was. Ze stelde mij verantwoordelijk. Nou, wat doe je? Ik was er me niet van bewust. Het was de volgende dag. Maar wat deed ik? Ik ging in de verdediging, want ik voelde dat het mijn idee, mijn gevoel was, je wordt aangevallen. Het zat helemaal niet in mijn vrouw. Daar ging het helemaal niet over. Dat was haar intentie. Helemaal niet. Alleen ik ervoer het zo. Dus wat doe je? Je gaat in de verdediging. Daar snapte ze helemaal niks van. Ze denkt, wat is dat voor een kerel? Wat gebeurt hier? En we kwamen er niet meer uit. Ik ben nog een beetje dichter naast haar gaan zitten op de bank. Ik heb haar hand gepakt en ik heb gezegd, Heer Jezus, hier zitten we nou. We weten het niet. Wilt u ons helpen? Wilt u ons de ogen voor elkaar openen? En zonder oplossing zijn we gaan slapen. En de volgende dag kwam ik tot erin. Ja, dat ik denk van, joh, maar. Wat gebeurde er nou? En ik begreep van, ja, ik voelde me aangevallen, maar daar ging het helemaal niet eens over. En ik ging in de verdediging wat helemaal niet nodig was en wat een stuk miscommunicatie gaf. Ik denk een van de grote geheimenissen is inderdaad dat je samen één vlees bent. Samen één bent. En ik ga geen huwelijksvoorlichting geven. Daar heb je prachtige ouders voor. En ik denk dat er best wel eens aandacht voor is in de gemeente. Als ik, of als mijn vrouw een verkeerde aankoop doet. Het meest logische van ja, dat is stom zeg. Ja, los hem maar op. Kan bij ons niet, want wij hebben maar één portemonnee. Lastig soms. Weet je wat lastig is? Ik moet soms naar mijn vrouw toe gaan en dan zeg ik, ik wil wat geld hebben. Waar heb je geld voor nodig? Ja, dan moet ik eigenlijk, ja, ik wil een cadeautje voor je kopen. Dat is lastig. Dan is de verrassing weg. Maar als mijn vrouw of als ik een verkeerde aankoop doe, of een verkeerde beslissing, is het niet zo van, ja, dat heb jij gedaan. Stom zeg, had nagedacht. Of, je weet het toch dat er mensen op straat lopen en die willen jou maar een blaadje kwijt. Of die willen maar dat je lid wordt. Of die willen maar dat je allemaal boeken gaat kopen. En dat je weet ik van wat voor fonds gaat ondersteunen en je komt nooit meer vanaf. Daar waar één van ons twee een verkeerde beslissing neemt, dragen we samen de verantwoording zonder te beschuldigen. Want we zijn één. En wat scheelt het een end, zeg, als je vrouw niet tegen je zegt, stommeling, had nagedacht. Dat scheelt heel veel. Zeggen we dat tegen de Heer Jezus? Dat is eigenlijk wat Paulus steeds doet, hè. Hij zegt, joh, ik zeg jullie wat over het huwelijk, over het man zijn en het vrouw zijn en het samen erin gaan. Maar ik zeg dat, oh, ik heb nog Matthäus voor me liggen. Ik zeg dat met het oog op Christus. Met het oog op de gemeente. Zeggen wij tegen de Heer Jezus, stommeling, had me niet naar de aarde gekomen, had je niet gekruisigd geworden, had je geen Gethsemane gehad, had je nooit verlaten geworden door je vrienden, had je daar geweldig naar je zin gehad, had je van bovenaf kunnen kijken van, ach, wat een stumpers. Zeggen wij dat tegen onze vrouw? Stumper. Je begrijpt er ook niks van. Waarom doe je dat nou? Aanvaard ik dat ik als man, aanvaard u dat u als vrouw ook verkeerde beslissingen kan nemen en weet dat gewoon te beleiden. Je gaat niet af als je een fout maakt. Je gaat niet af als je gewoon beleidt van dit heb ik gewoon verkeerd gedaan. Ik heb jou tekort gedaan door mijn beslissing. Vergeef het er. Maar we komen er samen er wel uit en we gaan verder. Want ik wil niet dat dat verbroken wordt. Ik wil niet dat er iets tussen ons komt. Het gebod zegt, gij zult niet echt breken. Nou, dat is helemaal geen populaire preek dan. Maar weet u dat echtscheiding het gevolg is van heel wat echtbreukjes? Ik breek al echt als ik mevrouw van iets beschuldig en haar alleen de verantwoording geef. Dan pleeg ik eigenlijk echt breuk. Want er komt wat tussen mevrouw en mij in te zitten. Daar moet je eens over nadenken. Want heel vaak komen we tegen, zeker als gemeenteleiding, dat we eigenlijk te laat zijn. En te laat worden geconfronteerd met een echtscheiding. Terwijl al veel eerder nagedacht had mogen worden. Je hoeft je niet te schamen als je in een periode zit waarvan je zegt van wat een ramp. Het lijkt erop dat er afstand komt. Zoek elkaar erin, zoek de Heer Jezus erin. En zeg als durf, als man te zeggen van, Heer Jezus, ik weet het niet. Hoe moet ik met mijn vrouw omgaan? U weet het. Het vervelende is alleen dat het antwoord is van, wees nederig. En durf je koppie, je trotse koppie te buigen. Durf je gezicht te verliezen. Voor mij, wat voor je familie. Voor je vrienden. Je vrienden zeggen, zwakkeling. Ga je nog zeggen dat je fout bent ook? Je vrouw had moeten nadenken. En als ik dat hoor. Joh, je moet gewoon geen alimentatie betalen. Je krijgt een raadgever. Waar je niet goed van wordt. En die alleen maar het erger maken. Er is één goede raad, zie je. En dat is de Heer Jezus. Want die heeft ons een voorbeeld gegeven waar ik opnieuw wel heel erg diep van onder de indruk ben geraakt. Om zo'n weg te gaan voor u en voor mij. Hij zegt het met oog op Christus, om hem als voorbeeld te houden, maar ook hem niet te loochenen. We hebben een schitterende liederen gezongen van Christus in mij. Heer, ik geef in mijn hart. Ik geef je zelfs mijn ziel. Wat ziet uw omgeving? Wat ziet Tiel? En u zal misschien ook nog wel in andere dorpjes wonen. Dus eigenlijk zou ik ze allemaal moeten noemen. Zodat u niet kan zeggen, ja, Ab, je hebt alleen maar Tiel gezegd. Wat ziet uw omgeving? Wat zien uw broers, uw zussen? Wat zien uw kinderen? van een huwelijk zoals Jezus dat bedoeld heeft. En weet u wat wreed is? Hij zegt, ik zeg dit met oog op Christus, maar ook op de gemeente. Zouden wij in de hemelse gewesten kunnen zien wat het teweeg brengt als huwelijken niet functioneren zoals Jezus het bedoeld heeft? Wat dat voor een impact heeft in de geestelijke wereld, omdat man en vrouw niet zo eens zijn als Christus het bedoeld heeft. Wat voor een schade brengt dat teweeg? Aan mensen die het zien. Wat een schade, dat weten we toch wel, wat een schade brengt aan kinderen. En let wel hoor, dat wil ik wel even heel duidelijk zeggen. De Heer Jezus heeft ons wel geleerd om een ander niet te veroordelen. Want het is makkelijk om het bij dit onderwerp te houden. Ik ben me zeer bewust ervan dat er schrijnende gevallen zijn in huwelijk en dat er tragische dingen gebeuren. En dat er dingen gebeuren die niet horen te gebeuren. Ik weet het. En ik kan er eigenlijk ook niet aan voorbij gaan. Jezus roept mij niet om de ander te veroordelen. Hij zegt van, jij doet het fout. En misschien heb ik dan een goed huwelijk. Maar als die Jezus hier daar... Hey, kijk, hij zakt. Ja, we moeten allemaal zakken, hè, op onze knieën gaan. Allemaal ons kopje buigen. Want als hier Jezus hier zou komen, die zou gaan zeggen van, nou, broeders en zusters, weten jullie wat over, zal ik eens wat over Ab vertellen? Dan ben ik misschien nog eerder uit de dienst gelopen als aan het einde. Bij wijze van spreken. Maar dat we veroordelen elkaar niet. Ook niet als gemeente. Ook niet als broeders en zusters. Maar doe dat ook niet in je huwelijk. Misschien is dat wel een van de grootste rampen die je als gemeente kan overkomen. Dat er scheidingen zijn. Zonder dat ik wil beschuldigen. Ik wil ons wel tot nadenken zetten. Wat heeft Jezus Christus juist gedaan? Jezus Christus heeft juist de scheiding die er was tussen God en de mens, heeft hij door een nederige weg te gaan. En niet meer te zeggen van wat ik wil geschiet, maar Heere, wat u wil geschieten. Hij heeft juist eigenlijk de scheiding die er was opgeheven. En wij mogen vrij tot God gaan in Jezus Christus. Hij heeft juist het andere bewerkt. Hij heeft juist bewerkt weer bij elkaar te zijn. En hij zet u apart. Eigenlijk als een ongetrouwde bruid. Ja mannen, we zijn ook een beetje bruid. Ik zal niet zo'n jurk aantrekken waarschijnlijk. Maar ik krijg wel een wit gewaad. Vrouwen, het is moeilijk hoor. Toch zeker in deze maatschappij. Het wordt niet meer van je gevraagd. De maatschappij die zal heus niet tegen je zeggen van, joh, ga lekker thuis zitten en je mannetje gehoorzaam zijn. Want je bent financieel aantrekkelijk. Je moet geld verdienen. Nee, je moet geen geld verdienen. Je moet belasting betalen. En je werkgever wil van je genieten en van je rijk worden. Want let maar op. Als je niks meer verdient, word je eruit geschopt. Dan lever je het bedrijf niks meer op en dan hebben ze je niet meer nodig en je staat op straat. Het is zo'n schijn. Hoe kan een man schitteren in Gods koninkrijk als zijn vrouw hem daarin ondersteunt? Hoe mag een man vrijmoedig spreken over God, over Gods woord? Als hij daarin wordt aangemoedigd, ondersteund wordt en zijn vrouw in hem gelooft en hem daarin desnoods ook bijspijkert. En daarin helpt. Daar wordt man en vrouw in gezegend. Dan wordt er ook gevraagd van, wees uw man onderdanig en och, wat een rot woord hè. Maar dat gaat ook tegen jullie vlees in. Zoals het voor de man tegen zijn vlees in gaat. Omdat, ja, meestal zijn ze wel hoogmoedig hoor, mannen. Niemand knikt ja van de mannen, zeg. Kom je wel achter. Als de Heer Jezus zegt van, kom eens bij mij in mijn tuin kijken in Gethsemane. Kom eens bij mij kijken. Kom je er wel achter dat je hoogmoedig bent. En dat je helemaal niet bereid bent om zoveel op te geven. Daar kom je wel achter. Gek, hè? Paulus, hij houdt een beetje de vrouwen in de schaduw, hè, toch, in dit stukje? Hij zegt, mannen, heb u vrouw lief? Nee, hij zegt, heb u eigen vrouw lief? En zet je daarvoor in. Heb je eigen, dat zegt hij twee keer. Mannen, heb u eigen vrouw lief? Zorg voor haar. Koester haar. Zorg dat ze alles van je weet. Hè. Dan staat er, doop haar, hoe staat het precies? Door het waterbad van het woord, vers 26. Haar reinigen door het waterbad van het woord. Deel je leven met je vrouw. Vertel haar alles. Laat haar alles weten. Wat je voelt, wat je denkt, wat je teleurstelling is, wat je mist. Wat er fout is gegaan. Deel dat met haar. Het mooie is, God die heeft die vrouw gemaakt dat er in die vrouw die liefde, dat respect voor haar man gaat groeien. En dat daar, dat mooie, dat innige wat God bedoeld heeft, mag gaan ontstaan. God heeft de vrouw zo gemaakt. En God heeft eigenlijk de man ook zo bedoeld. Omdat we zijn eer en glorie gaan zien. En de vrouw daarin ook haar man tot voorbeeld kan zijn. Want voor mij ligt ook de opdracht om de Heer Jezus te zien als mijn Heer en onderdanig te zijn. Jezus Christus onderhoudt de gemeente. En dat is ook onze opdracht. Het is een ramp, mensen, broeders en zusters. Het is een ramp dat de vrouw onafhankelijk wordt. Het is echt een ramp. Want dat brengt scheiding. Ja, ik heb mijn geld. Betalen we de boodschappen van jouw geld of van mijn geld? Dan betaal ik de huur wel. Of ik betaal. Ik weet niet hoe sommige constructies bij elkaar zitten. En ik zeg niet dat het niet mag, hoor. Dat zeg ik niet, maar pas wel op. Pas zo op, het is zo verleidelijk. Om onafhankelijk te worden. Terwijl je juist van elkaar afhankelijk mag zijn. Wie bent u in Christus? Welke man bent u in Christus? Welke vrouw bent u in Christus? En durf verder te kijken. Welk getuigenis draagt u uit? Sowieso in uw gezin, voor uw kinderen. Als kinderen zien dat je altijd wegrent voor je verantwoordelijkheid. Grote kans dat uw zoon hetzelfde doet. Als ma kwaad spreekt over haar man. Ik weet niet wat de dochter gaat doen. Welke schade? Ik ga zo eindigen. We hadden tegenover ons een echtpaar wonen. Met 5 kinderen. Kinderclub aan huis. Over de Heer Jezus vertellen. Van de een op de andere dag. Tenminste voor ons en voor onze kinderen. De ramp. We kregen te horen, ze gaan uit elkaar. Ik meen 2 weken later, onze zondagsschooljuffrouw, waar onze kinderen bij op zondagsschool zaten, gingen scheiden. En de kinderen komen bij ons thuis en zeggen, papa, mama, gaan jullie ook uit elkaar? Nee, wij geloven in de Heer Jezus. Nou, zij ook. De zondagsschooljuffrouw ook, die vertelt dat over Jezus. En je mag altijd tot de Heer Jezus bidden. Hij gaat je altijd helpen. En zelfs onze woorden hadden weinig kracht meer. Onze oudste zoon, als hij de achterdeur hoorde, dan ging hij de trap af om te kijken, zijn papa en mama nog wel thuis? Met oog op Christus en de gemeente. Ons huwelijk is niet zomaar alleen maar een trouwerij en samen een gezin zijn. Misschien heb ik nog tekort gedaan om daar goed over te spreken, goede voorbeelden te gebruiken. Maar omdat we in de lijdenstijd zitten van de Heer Jezus en hij toch wel een gigantische prijs heeft betaald. De allerhoogste prijs betaald heeft. Geef die aan elkaar, die grote prijs. Ik wil met gebed eindigen. Heere, uw weg hier op aarde. En als we ons bepalen bij dat wat u geleden heeft. Niet die 2 dagen voor Pasen. Niet die korte tijd alleen maar voor uw opstanding. Heer, die zet ons geweldig stil. En doordringt ons van uw liefde en van uw trouw. En als u in mij mag wonen. Als uw Heilige Geest in mij mag zijn. En ik u mag volgen door genade. En ik zo bidden, Heere, dat wij doordrongen zijn van uw opdracht. In ons huwelijk, in ons huwelijksleven. In het zoeken naar en de uitdaging om aan een huwelijk te beginnen. Geef ons een opmerkzame geest. Met wie we omgaan. Aan wie we ons geven. En leer ons uw weg te gaan. In Jezus' naam.